Als je hier in Heerde woont, dan heb je het waarschijnlijk wel meegekregen dat onze mooie banketbakkerij Kamphorst, die heeft nieuwe eigenaars gekregen. En het leuke is, dat zijn weer Kamphorsten. Dat is namelijk de volgende generatie Kamphorst. Dus de banketbakkerij is in nieuwe handen, maar blijft hetzelfde heten. En zo gaat dat bedrijf naar de volgende generatie over. En dan hebben ze natuurlijk heel erg mazzel mee daar. Want je ziet in deze tijd heel veel familiebedrijven die stoppen omdat er geen opvolger meer is. Ik sprak die orgelmaker Rijl weer in het dorp en die weet al, mijn zoon gaat dit niet overnemen. Dat gaat geen familiebedrijf blijven en dat zie je bij heel veel familiebedrijven. Ik dacht, als we dit jaar als thema hebben, volg mij, dan zegt Jezus daarbij mee eigenlijk ook, wil je mijn opvolger zijn in de missie van mijn vader? Laat het familiebedrijf, het is natuurlijk geen bedrijf, het familieplan, laat dat niet eindigen hier. Maar volg mij, word mijn opvolger. In het najaar hebben we gesproken vanuit de eerste Petrusbrief. En daarin staat ook iets over de opdracht die wij als christenen hebben, namelijk om een heilig koninklijk priesterschap te vormen. Om vanuit de wereld God te aanbidden, maar ook in de wereld aan de mensen te laten zien wie hij is. En dan staat er het mooie gedeelte dat we dat niet zomaar zelf hoeven te bedenken hoe we dat doen. Nee, Jezus heeft ons een voorbeeld nagelaten hoe we dat doen. Hij laat ons zien hoe wij hem kunnen opvolgen. Namelijk door in zijn voetstappen te gaan lopen. En dan laat hij niet zomaar wat vage instructies achter. Nee, hij laat zijn eigen leven daarin achter. Dat is een voorbeeld voor ons. En we willen nu de komende weken in 6 keer eens gaan kijken naar hoe zag dat leven van Jezus eruit. Wat voor voetstappen zette hij neer? En wat kunnen wij daarvan leren? Op welke manier kunnen wij zijn voetstappen volgen? We gaan dat doen in 6 stappen. We beginnen bij Jezus die vanuit de hemel naar de aarde komt, dus bij zijn geboorte. Dan 4 stappen ertussen en dan eindigen met Jezus hemelvaart. 6 stappen, je moet dus wel je 7-mijlslaars aantrekken om Jezus een beetje te kunnen volgen. In ieder geval in het tempo hoe wij dat als onderwijsteam willen gaan doen. Maar ik hoop ook dat jullie mee gaan doen, mee die Bijbel induiken, mee gaan leren van het leven van de Heer Jezus. En deze 6 keer willen we gaan spreken uit het Lucas-evangelie. Dus daar zullen alle 6 gedeeltes uitkomen. En vandaag begin ik dan met de eerste stap. En dat is eigenlijk over de tijd dat Jezus nog geen stap kon zetten. Namelijk zijn geboorte. En het voelt een beetje gek met het kerstverhaal bezig zijn. Zomaar ergens in februari, maar dat heeft ook wel wat moois. Want we halen het even helemaal uit die kerstsfeer. En we gaan kijken, wat kunnen we leren van die geboorte van de Heer Jezus? Van zijn houding, van wat er daar gebeurt. En ik wil met jullie lezen Lucas 2, vers 1 tot en met 21. En ik vermoed dat je het verhaal kent en dat je enigszins bekend voorkomt. Maar luister toch aandachtig en stel je hart open voor wat wil God hierdoor tegen mij spreken vanochtend. Wat mag ik van Jezus leren? Lucas 2, vanaf vers 1. In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het Rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Ook Jozef ging op weg om zich te laten inschrijven. Samen met Maria, zijn aanstaande vrouw die zwanger was, reisde hij van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in doeken en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het gastenverblijf. Niet ver daar vandaan brachten herders de nacht door in het veld. Ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door de stralende luister van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen, wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat grote vreugde betekent voor heel het volk. Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in doeken gewikkeld is in een voerbak. Plotseling voegde zich bij de engel een groot hemelsleger dat God prees met de woorden: eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor de mensen die hij lief heeft. Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt. Ze gingen meteen op weg en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het zagen, vertelden ze wat over het kind was gezegd. Alle die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden. Maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden. Precies zoals het hun was gezegd. Toen er 8 dagen verstreken waren en hij besneden zou worden, kreeg hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen. Tot zover. Geboorteverhalen die worden niet zomaar verteld. Lucas die denkt niet, laat ik nou eens een leuk verhaal vertellen over die baby Jezus. Nee, geboorteverhalen worden verteld om al iets te vertellen over de identiteit van een persoon. Waar komt degene vandaan? En waarom komt hij in deze wereld? En ik denk dat we in dit verhaal ook heel duidelijk al iets kunnen lezen over de, ja, wat ik maar noem, de grondhouding van de Heer Jezus. En als wij zijn discipelen willen zijn, dan kunnen we heel veel leren van die grondhouding. Want er staat in de Bijbel, de gezindheid, die houding die bij de Heer Jezus was, die mag ook onze houding zijn. En die houding die begon niet toen hij eenmaal tegen de mensen begon te preken. Deze houding die begon al juist bij dat begin, toen hij in deze wereld kwam. De grondhouding van Jezus. Ik had 6 punten bedacht ik me gisteren en toen dacht ik, dat volgen jullie nooit als ik daar geen PowerPoint van maak. Dus ik heb nog gauw even een eenvoudige PowerPoint, hebben jullie een beetje overzicht. En ik daarbij natuurlijk ook. Wat bijzonder is, in het Lucas-evangelie, dat Lucas begint met 2 geboorteverhalen. Hij begint eerst met het geboorteverhaal van Johannes de Doper en daarna met die van de Heer Jezus. Als je het verhaal van Johannes leest, dan zie je dat Lucas dat heel duidelijk plaatst binnen de Joodse context. Het gaat over priesters, wie er priester was, wanneer, hoe dat in die families ging. Het wordt echt gezet in het Joodse verhaal. Bij de geboorte van de Heer Jezus doet hij dat heel anders. Hij begint met het noemen van keizer Augustus. En daarmee plaatst hij het verhaal van de Heer Jezus eigenlijk in de wereldgeschiedenis. De geboorte van Jezus is niet zomaar een geboorte in dat Joodse volk. Hij zegt daarmee eigenlijk al, de geboorte van Jezus is er een van wereldformaat. Dit gaat de hele wereld veranderen. Keizer Augustus dacht in die tijd dat hij de baas was over de hele bekende wereld. Enorm Romeins Rijk had je in die tijd, het strekte zich ver uit. Tot hier in Nederland, jullie hebben vast ooit wel eens met geschiedenis zo'n kaartje gezien. Augustus dacht, ik ben de baas. En zo begint het ook. Hij brengt een decreet uit, alle mensen in mijn rijk moeten worden ingeschreven. En door wat de keizer zegt, moeten al die mensen overal in beweging komen en opvolgen wat hij zegt. Wat er hier gebeurt, is dat ook Jozef in beweging komt met Maria en daarmee met de Heer Jezus, die in Maria groeit. Je denkt, keizer Augustus was hier de baas. Maar als je beseft wat er hier gebeurt, dan denk je, hé, maar hier is God geschiedenis aan het schrijven. Die keizer Augustus, die dacht dat hij de baas was, die wordt ondergeschikt aan het plan van God. Want door wat hij zegt, wordt Jezus geboren in Bethlehem. Wat al geprofeteerd was in het Oude Testament in Micha. Augustus heeft de geschiedenis niet in handen. God heeft de geschiedenis in handen. En gebruikt zelfs die grote keizer voor zijn doel. God is hier zijn plan aan het uitwerken. En dat plan, dat is al begonnen bij de schepping. Dat is doorgegaan door de koningen, door de profeten, de priesters. En komt nu aan bij de Heer Jezus. Jezus is niet het begin van het plan. Jezus is de kern van het plan. Maar je zou kunnen zeggen, Jezus wordt geboren in Gods plan. In het plan waar God al mee bezig was. Jezus is geen plan op zich. Jezus wordt geboren in Gods grote plan met de mensheid. En daar is alles onder geschikt aan. Hoe klein het ook lijkt, die geboorte van Jezus. Het is een geboorte van wereldformaat. En zelfs wereldse leiders zijn ondergeschikt aan Gods plan. En Jezus geeft zich over aan dit plan van God. Als discipelen van Jezus zijn wij soms wel eens een beetje op zoek naar, wat is nou Gods plan met mijn leven? Ik denk dat we uit dit verhaal kunnen lezen, kunnen leren, dat we niet altijd hoeven te zoeken naar Gods plan, maar dat we mogen beseffen, God heeft een heel groot wereldwijd plan, waar van het begin tot het einde een oneindig groot hoeveelheid schakeltjes bij betrokken is. Wat hij helemaal in elkaar heeft, met Jezus als middelpunt. Maar ook wij mogen na de Heer Jezus als zijn opvolger geboren worden in Gods plan. Het is niet Gods plan met ieder individueel. Het is Gods grote plan waarin wij een heel klein schakeltje mogen zijn. Maar wel een schakeltje wat onmisbaar is en een schakeltje wat nodig is. Een schakeltje wat God wil gebruiken om zijn grote plan met de mensheid verder uit te werken. Jezus had daar op dat moment dat hij geboren werd nog geen enkele invloed op. Hij was een baby. Maar hij werd wel geboren in Gods plan. Er staat in de Bijbel, als we tot geloof komen, dan worden we opnieuw geboren als geestelijke mensen. Dan worden we geboren als kinderen van God in zijn gezin. Maar we worden als het ware ook geboren in Gods plan. Als onderdeel van Gods plan. We worden geboren in Gods plan, zodat hij ons kan gebruiken voor zijn doel. Mag ons vullen met een diep ontzag. Dat bij dat oneindige plan van God, wat ver boven ons verstand uitgaat, hoe hij dat regelt, wereldwijd, met al die christenen door heel de wereld, die allemaal in dat plan passen en wat God in elkaar laat haken. Hij laat mensen elkaar ontmoeten, hij laat mensen de juiste dingen zeggen, dan geeft ze de juiste gaven. Wij kunnen daar niks van overzien, maar God is dat plan aan het uitwerken. En jij en ik, wij mogen onderdeel zijn van Gods plan. Geboren worden in dat plan. En dat is helemaal niet altijd zo makkelijk. Dat vroeg iets, ook van de Heer Jezus. In Filippenzen 2 staat dat voordat Jezus naar de aarde kwam, hij zichzelf volledig leeg maakte. Zijn goddelijkheid leverde hij in. Alle privileges die erbij hoorden, die liet hij los. Alle controle, al het overzicht wat hij had als God, alle macht, hij liet het los. En toen zei God, als jij dat doet, dat is fijn. Dan stuur ik je nu, als een minuscule embryo, stuur ik je naar een jonge vrouw in Nazareth. Jezus had zijn overzicht ingeleverd. Ja, hij kon geen vraag stellen als kleine embryo, maar als hij het gedaan zou hebben, kan ik me voorstellen dat hij zegt, naar Nazareth, maar ik kreeg de taak om de redder van de wereld te zijn. Om de troon van David in te nemen. En de Messias zou geboren moeten worden in Bethlehem. En ik word nu als een minuscule embryo naar Nazareth gebracht. Nee, Jezus had het ingeleverd, zijn goddelijkheid. Dus ook zijn overzicht en ook zijn controle. Hij gaf zich volledig over aan de Vader. En ik denk dat hij dat alleen maar kon, omdat hij de Vader zo verschrikkelijk goed kende. Hij was bij de Vader vanaf het begin. Hij kende zijn goedheid, zijn liefde, zijn overzicht, zijn trouw. Hij kende zijn prachtige plan met de mensheid. Hij was erbij betrokken. En juist omdat hij God zo goed kende, durfde hij zichzelf helemaal leeg te maken. En durfde hij zich volledig over te geven aan het plan van God de Vader. In de gebedstijd op donderdagochtend heeft Simon voor dit seizoen een woord gekozen. En dat is ontzag. Ontzag voor God. En nu we er al heel wat weken mee bezig zijn, komen we eigenlijk ook met elkaar tot de conclusie. Hoe meer ontzag voor God je hebt, hoe meer je hem ook kunt gaan vertrouwen. Als je onder de indruk raakt van zijn grootheid, van zijn karakter, van wie hij is, dan durf je dus ook de controle over je leven los te laten. Want het is heel moeilijk voor ons mensen om ons volledig over te leveren. Aan elkaar, maar soms ook wel heel erg aan God. Wat wil God met mijn leven? Moet ik zelf niet een beetje bijsturen? Gaat dit wel goed? Heer, ik snap er helemaal niks van. Jezus moest naar Nazareth. Je kunt je voorstellen, als je geen overzicht meer hebt, dan denk je, wat doe ik daar? Misschien denk je dat hier in Heerde ook. Dan zit ik nu hier in Heerde. Moet ik hier? Ik weet niet, Heer, waar u naartoe wilt. Jezus kende de Vader. En daarom kon hij hem vertrouwen. En wij mogen vol ontzag voor de Vader zijn. Snappen we hem dan beter? Nou, misschien wel minder. Als je beseft hoe groot hij is, hoe bijzonder zijn plan is, maar ook hoe complex het is, dan besef je steeds meer dat jouw gedachten daar niet bij kunnen. Maar ik denk dat je ook steeds meer durft om je aan hem toe te vertrouwen, omdat je hem kent en weet dat hij de controle heeft. Dat maakt je bereid om gehoorzaam te zijn. Zelfs zoals Jezus als een baby heel kwetsbaar en hulpeloos werd. Hij had niet alleen geen macht meer, maar hij had geen enkele mogelijkheid om zichzelf te verdedigen. Hij werd in doeken gewikkeld in een kribbe. Zelfs een vlieg kon hij nog niet van zijn gezicht wegslaan. Niks uit deze vijandige wereld wat op hem afkwam. Daar had hij zelf enige controle over. Hij was zo verschrikkelijk kwetsbaar en hulpeloos. En denk er eens aan hoe die geboorte ging. Maria was een jong meisje, had nog geen enkel kind gebaard. En Jozef, die had nog nooit een vrouw van dichtbij gezien. En dan zitten ze met z'n tweeën buiten het dorp. En dan zien wij vaak op plaatjes nog zo'n stal, maar waarschijnlijk stond die kribbe ergens onder een afdak. En waren er ook geen beschermende muren om hen heen. Geen enkele natuurlijke hulpbron was er. Geen opleiding, geen ervaring, geen geld, geen muur om hen te beschermen tegen de wind. Er was niets. Er was alleen een hemelse Vader die hier de regie had over dit plan en van wie ze hun kracht konden verwachten. Door wie Jezus daar als een gezond kind ter wereld kon komen. We zien ook in het verdere onderwijs van Jezus, dat Jezus daarop aanstuurt om alle natuurlijke hulpbronnen los te laten. Heb je veel geld? Geef het allemaal weg. Heb je een huis? Verkoop het. Oh, krijg je veel steun van je familie? Nou, neem afscheid van je familie en ga achter mij aan. Dat zegt Jezus niet om ons te plagen. Jezus geeft hier het voorbeeld en laat zien dat als je volledig vertrouwt op de hulp van God de Vader, dat hij ook de leiding kan nemen. Dat hij voorziet en dat hij zorgt. En dat het niet uitmaakt hoe onveilig de wereld is. Je richt je alleen maar op hem. Je kunt alleen maar steunen op hem. Hij is de meest betrouwbare steun die de wereld kent. Er was geen plaats in de herberg, stond er. En ze moesten buiten, ergens in het veld, Jezus in een kribbe leggen. Onder een afdakje misschien. in heel Bethlehem was er niemand geïnteresseerd in dat kind wat daar geboren werd. En eigenlijk is dat vreemd, want Jozef die kwam daar vandaan, oorspronkelijk. Er moeten tantes, weet ik niet, oud-tantes, neven en nichten zijn geweest. Dus wat is er waarschijnlijk gebeurd? De tamtam. Heb je gehoord van het onwettige kind waar Maria zwanger van is? Hier klopt niks van, hier zit een luchtje aan. Iedereen zat in zijn eigen huis en het interesseerde ze niks wat voor kind daar geboren werd. Augustus, die zat daar in Rome op zijn troon. Het interesseerde hem niks wat er in die afgelegen provincie daar in Israël ergens gebeurde. Dat was een uithoek van zijn rijk, dat was niet interessant. Daar werden de stadhouders en de koningen heen gestuurd die toch ergens een functie moesten bekleden, maar niet zo populair waren. Gaan jullie maar naar Israël. Dat gebied, het interesseerde hem niks en zeker niet een onwettig kind wat daar geboren werd, in Bethlehem. Niemand was geïnteresseerd. Maar het hemelse perspectief was totaal anders. In de hemel was alles gericht op dat veld bij Bethlehem. Waar Maria aan het bevallen was en waar Jezus ter wereld kwam. Want daar werd de redder van de wereld geboren. Het hemelse perspectief was zo totaal anders dan het aardse perspectief. En dat zie je hier gebeuren. De hemel laat zich zien. De engelen komen uit de hemel en gaan daar zingen. Wat er hier gebeurt, daarvoor moet God geëerd worden. Want hier gebeurt iets zo bijzonders. Dit kind gaat de hele mensheid vreugde brengen. Hier gaat een licht schijnen. Zo'n ander perspectief. Het hemelse perspectief en het aardse perspectief. En het is ook dan aan ons, van hoe kijken wij naar wat er gebeurt in ons leven als we Jezus volgen? Willen we geëerd worden door die mensen? Willen we graag gezien worden? Besef dat jouw keuze die jij voor Jezus maakt, jouw stappen achter Jezus aan, die worden daarboven gezien. Daar is de focus vanuit de hemel. In Lucas 15 zegt de Heer Jezus zelf, als er één zondaar zich bekeert, dan is daar vreugde in de hemel. Toen ik tot geloof kwam, was daar vreugde in de hemel. Als er twee Iraanse mensen hun hart openstellen voor Jezus, dan is daar vreugde in de hemel. Overal waar er nu mensen tot geloof komen, het valt niet op, het komt niet in het nieuws. Het valt volledig buiten de normale geschiedenis. Maar de hemel is erop gefocust. De engelen juichen. God wordt erdoor geëerd. En dat is een perspectief wat wij ook als zijn discipelen steeds mogen vasthouden. Wij leven niet om gezien te worden hier op aarde. Wij hoeven hier geen geschiedenis te schrijven. Joop Strietman zei het vorige week nog. Dan komt zo'n schip van OM en er zijn al miljoenen mensen daar bereikt met het evangelie. Maar je hoort er niks over in het nieuws. Daar gaat het niet om. In de hemel zien ze het. God wordt erdoor geëerd. Er is vreugde over wat er gebeurt onder de discipelen. Keizer Augustus, die heette eigenlijk Octavianus. En hij werd door de mensen Augustus genoemd, wat verhevene betekent. Een naam die hij maar al te graag aannam en waar hij zichzelf voortaan mee noemde. Ik ben niet meer Octavianus, ik ben Augustus, de verhevene. Hij liet zich door mensen aanbidden. Tegelijkertijd wordt er daar, in het veld van Bethlehem, Jezus geboren. Die zich niet door mensen liet aanbidden, maar die de hemel over hem liet juichen. Want hij was gehoorzaam aan wat de Vader wilde. En diende niet zijn eigen roem, maar hij diende de Vader die daardoor geëerd werd. Het volgende wat we kunnen leren, denk ik, uit dit verhaal, is dat in het plan van God, als God mensen inzet, en zelfs als hij Jezus inzet, dat je altijd klein en onderaan begint. De eerste mensen die zich verheugen over Jezus' geboorte zijn die herders. Die hebben dat niet eens zelf bedacht. Nee, die zijn door de engelen eigenlijk op dat pad gezet. Want het was ze zelf ook niet opgevallen. Maar zij zijn door God uitgekozen om zich als eerste te verheugen over die geboorte van Jezus. Het waren een paar ruige mannen aan de rand van de samenleving. Zou je die gekozen hebben om de wereld mee te gaan veranderen? Zou je daar beginnen als je de wereld wil redden? Ja, dat is waar God begint. Aan de rand. Onderaan. Ik denk dat veel mensen die betrokken zijn bij zending of bij evangelisatie dat ook zien. De mensen die als eerst bereikt worden zijn vaak niet de succesvolle mensen. Maar de mensen aan de rand. En wij worden uitgenodigd om daar niet op neer te kijken, maar om te denken, yes, dit is hoe God werkt, dit is hoe God begint. En het bijzondere is ook dat daar die herders bij die kribben staan. Wat deden die herders normaal gesproken? Daar in die velden van Bethlehem, het lag ongeveer zo'n 7 kilometer van Jeruzalem, daar werden heel veel schapen gehouden en bij elk lammetje wat geboren werd, werd gekeken, is dit een volmaakt lam? Kan deze de volgende keer bij het Pesachfeest geslacht worden? Bij die mensen thuis of in de tempel? Is dit een volmaakt lam? Je denkt, niet zo'n belangrijke vaardigheid van die herders, dat deden ze elke dag. Maar dan staat ze daar ineens, bij die kribben. En daar ligt dat lam van God. Geboren tussen de andere paaslammeren. En de herders die zien, dit is hen het volmaakte lam van God. Dat geeft ze vreugde. Ze doen waar ze goed in zijn, maar dan op een hemelse geestelijke manier, wat zoveel veel vreugde geeft. En het is ook mooi om te bedenken dat Jezus daar geboren wordt tussen de herders. Want hij heeft zelf een roeping als de goede herder. En waar leer je nou meer om een herder te zijn dan op te trekken met herders? Hij was geen herder die van bovenaf wel even boven de mensen werd gesteld. Je hoort in veel bedrijven als er ineens zo'n manager komt invliegen die niks van de werkvloer weet, dan worden ze daar niet zo vrolijk van. Jezus mocht onderaan beginnen, tussen de herders. En ook op dezelfde plek waar koning David mocht beginnen als herder, tussen zijn schapen, om in nederigheid zijn lessen te leren. Als discipelen van Jezus worden wij niet ineens in een succesvolle bediening geplaatst, om het wel even te maken in Gods koninkrijk. We mogen onderaan beginnen. Nederig. Bereid zijn om lessen te leren met je voeten in de modder. Tussen de stinkende schapen. Of waar dan ook. Onderaan. Net als Jezus. En dan als laatste. Het laatste vers. Daar staat, toen Jezus 8 dagen was, kreeg hij de naam Jezus. De naam die de engel had genoemd, nog voordat hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen. Voordat Jezus als mens bestond, had God een naam voor hem. En in een naam zit een identiteit en er zit een roeping. Die had God al van tevoren bepaald. Voordat Jezus zijn hele heerlijkheid had afgelegd misschien. In ieder geval voordat hij bij Maria ontvangen was. Toen had God de Vader al bepaald... dat hij Jezus zou heten. Met Arie volg ik op dit moment een bijbelstudieserie over Jeremia. En aan het begin van Jeremia zegt God dat ook tegen Jeremia. Al voordat jij door je moeder ontvangen was, heb ik jou geroepen als een profeet. En ik ga dat uitwerken in je leven. En ik denk niet alleen dat dat bij Jeremia en bij Jezus zo was, maar dat God ook tegen ons zegt, al voordat jij geboren werd in Gods gezin, voordat jij je leven aan Jezus gaf, heeft God jou al een naam gegeven en een identiteit. En als het dan daadwerkelijk zo is, dan krijg jij je roeping van hem. Niet wat mensen over je zeggen, niet wat je zelf bedacht hebt, dat zou mijn taak wel kunnen zijn. Nee, God heeft een taak voor jou in zijn plan. Net als hij dat voor Jezus had. En God ging dat bij Jezus uitwerken en wil dat ook in ons leven gaan uitwerken. Ik weet niet hoe je hier zit. Misschien net tot geloof gekomen. Ben je op zoek naar wat is Gods plan voor mijn leven? Weet dan, je mag geboren worden in Gods plan. En hij neemt de regie. Hij wil het in jouw leven gaan uitwerken. Hij vraagt van jou gehoorzaamheid in de kleine stap. Ook al heb je nog geen enkel overzicht en weet je niet waar het naartoe gaat. Misschien ben je al iets langer met Jezus op weg. En daagt God je uit om terug te gaan naar die grondhouding van Jezus. Misschien ben je niet meer zo leeg van jezelf. Heb je die controle toch een beetje teruggenomen? Wil je eigenlijk wel weten hoe het gaat? Wil je het gaan sturen? Ben je toch wel gaan vertrouwen op menselijke hulpbronnen? Ga terug naar deze grondhouding van Jezus. En misschien als je al heel lang tot geloof gekomen bent, misschien wil God je wel roepen voor iets nieuws. Misschien heeft God wel een hele nieuwe taak op een nieuwe plek voor je. Ben je dan bereid om weer heel kwetsbaar en heel klein en heel afhankelijk onderaan te beginnen? Als ons gezegd wordt door Jezus, volg mij, dan wil ik daar vandaag deze vraag aan koppelen. Mag de Vader jou in een kribbe leggen? Durf jij Jezus zo te volgen dat jij de controle over je leven volledig uit handen geeft? Een kribbe, natuurlijk figuurlijk. Het kan elke willekeurige, andere, maar kwetsbare plek zijn in deze vaak onveilige wereld. Maar ben jij bereid om zo weer geboren te worden in Gods plan? Deel te nemen aan zijn reddingsplan voor de mensen. Amen. Ik wil graag met jullie bidden.